Daar zitten we weer.
Daar zitten we weer.
Aflevering 11 heeft iets langer geduurd tussen 10 en 11 door alle drukte.
Ja, en al een beetje ander tijdstip ook.
Ja, we zitten in de middag. Ja, middag. Eind van de middag in plaats van de avond.
Ja, ik heb eigenlijk wel een beetje honger.
Ja, pak even een chipje.
Ben jij nou nog uit eten geweest eigenlijk onlangs of niet? Sorry. Kan het allemaal weer?
Ja. Er zit wel zout in, hè?
O jee.
Nou, maar goed. Ja, ik ben uit eten geweest. Ik heb heerlijk gegeten bij Coulissen.
Oh.
Nieuw restaurant. Nou ja, nieuw. Bestaat al langer. Maar goed, nu weer heropend. En dat is erg lekker, erg lekker. En dat komt ook terug in de Go Imio 2022. Er staan heel wat restaurants in, ook in Amsterdam. En Coulissen kreeg 15 van de 20 punten.
Oh,
dat is heel mooi. Nou. En de vorige uitzending besprak ik nog het restaurant Cornerstone. Ik zei van, daar kun je lekker uit eten gaan. Die staat er ook in. Die heeft 13 van de 20 punten. En staat deze week in...
In het Parool, hè?
In het Parool.
Ja, ik zag het ook al, ja.
En daar kregen ze een 9, toch?
Ja, 9.
Eén brok energie. Culinair recensent Maria Grim kon haar geluk niet op toen ze bij Cornerstone in Noord dineerde. Over Noord gesproken. De sol galmde uit de speakers, de groentegerechten spatten bijna van het bord af. Nou,
dat is wel mooi geschreven ook, ja.
En het is grappig, zij zijn de grootste afnemer van natuurwijn van een winkel die tegenover jouw huis zit.
Oh ja.
Nou, ja. Het is allemaal gelinkt. Het is gewoon één grote...
Ja, nee, ja,
alles
precies.
Komt bij elkaar.
Ja,
alles komt bij elkaar. Ja,
nee, het is natuurlijk wel het kat op het spek binden als je tegenover een wijnwinkel gaat wonen. Ja. Maar goed.
En ben je nog uit eten geweest bij een...
Ben ik nog uit eten? Nou ja, er wordt voor mij al thuis altijd heel goed gezorgd. Er wordt altijd heel actief gekookt.
Wat fijn.
Ja, het is heel fijn, ja. Ja, potverdorie. Maar misschien kunnen we het nog wel even later in de uitzending hebben over lekker eten.
Ja, want we gaan bellen met een bekende Nederlander.
Oh, echt?
Iemand, ja, die is dokter en de media.
Ja, en iets anders is... lekker drinken is ook heel fijn. We drinken natuurlijk altijd wijn. Maar wat eigenlijk ook heel lekker is, gewoon als je niet alcohol drinkt, is gewoon koffie. En koffie bestaat nu 500 jaar.
500 jaar?
Ja, dat was een mooi stuk in de krant in februari alweer. Dat is alweer even voorbij. Maar ja, onze podcastfrequentie is niet zo dens. Hè?
Maar weet je, dat blijft bestaan. Hè? Blijft 500 jaar.
Ja, dus 500 jaar geleden zijn er Jemenitische en Ethiopische herders die zagen dat geiten er heel graag van die besjes, rode besjes aten.
Ja.
Ik dacht, dat gaan we ook eens proeven.
En?
Ja, die werden daar een beetje high van, van de cafeïne.
En toen
ging
ze branden.
Begin van de koffiecultuur. Ja, de eerste Turken, de Arabieren en toen natuurlijk de Turken. En uiteindelijk via de espresso en de filterkoffie is het nu gewoon gemeengoed om koffie te drinken.
Nou, kijk eens aan. Ja, ik heb zelf een nieuw espresso-apparaat gekocht.
Oh ja?
Ja.
En, het is eigenlijk een beetje...
Bezerra. Dal 1901. Komt het dan uit een dal?
Dat komt uit een dal, hè?
Ja.
Vanaf dat jaar.
Sinds. Gelukkig spreekt Livert een woordje over de grens.
Zeker. Je weet ook waarom espresso, waar die espresso-cultuur vandaan komt.
Nee.
Want het is eigenlijk,
Italië.
Een beetje een armeluis vorm van koffie maken.
Oh.
Want je maakt natuurlijk onder hoge druk, pers je daar water doorheen
ja.
Om die koffie nog een beetje een goede smaak te geven. En terwijl filterkoffie, dat is veel subtieler. En dan heb je verse bonen voor nodig. Maar armeluiskoffie, om die nog smaak te geven, is de espresso-techniek eigenlijk voor ontwikkeld.
Dus moet eigenlijk gewoon weer filterkoffie drinken. Dat is ook wat gezonder.
Nou, ik weet niet. Vindt het gezonder? Ja, dat is
natuurlijk
allemaal
verhalen over... Dan zit de filter in, hè? Dan hou je dat campastenol, dat cholesterolachtige stof die in die koffie zit, hou je dan tegen.
Was dat niet allemaal toch een beetje onzin allemaal?
Nou, nee. Maar je moet wel heel wat espresso drinken, wil het echt omhoog gaan. Maar goed, van 5 koppen per dag van drink, dan krijgen we behoorlijk wat binnen.
Maar krijgen mensen dan allemaal massaal hartinfarcten door die espresso koffie?
Ik weet niet, maar alle beetjes helpen, hè?
Alle beetjes helpen. Nou, preventie gaan we het vast ook nog wel even over hebben.
Ja, dat is misschien een goed onderwerp voor de gast. Nou, ik heb het boek over Will Smith uit. Daar straks meer over.
Oh, daar gaan we ook iets. Ja, dat is leuk. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
Ja, we gaan nog hebben over sporten. Ik heb het gevoel dat we de ijsbaan opgaan en dat we met bezems in de weer gaan. Ik ga nog niet zeggen welke sport, maar ik denk dat heel veel luisteraars nu wel een idee hebben. Maar hoe gaat die sport eigenlijk en waarom kiest een dokter daarvoor?
En we hebben natuurlijk de rubriek Waar komt die naam vandaan?
Precies, ik zit al te trillen. Ik zeg nog niet welke dokter we gaan bespreken, maar dat is een clue. En we drinken natuurlijk weer lekkere wijn. En deze keer hebben we de wijn gekregen, maar daarover straks meer. Ik denk dat het tijd is om te gaan beginnen met de podcast nummer 11.
Oh.
Ben je er klaar voor?
Ja.
De bekende klokken. Het is tijd om te beginnen.
Wist je dat de carillon van de Westerkerk kapot is?
Ach, nee.
Ja.
Interessant.
Ja.
Welkom bij aflevering 11 van Is er een dokter in de podcast? En er zitten weer twee dokters in de podcast klaar voor het nieuws.
Ja, nou nog even over diverse toren. Ja, daar zit jij natuurlijk een beetje ach. Maar dat ding, dat gaat dus een van de weinige carillons die elk kwartier nog speelt, normaal gesproken. En nu dus niet.
Dus helemaal stil bij jou in huis.
Ja, ik slaap gewoon heerlijk.
Ja, dus even te zeggen, Lieverd woont niet zo ver van de Wester toren af.
Ik kook mijn eieren op de klok van de toren.
In het nieuws, belangrijke nieuws. Wist jij dat pesticiden en Parkinson heel veel met elkaar te maken hebben? Dat stond in het medisch contact.
Ja,
dat was
ik
ook
zag het
nieuws.
Voorbij komen, maar ik wist het niet.
Nee, het is heel belangrijk dat op groenten en fruit zitten pesticiden. En dan moet je eraf wassen, want als je te veel pesticiden binnenkrijgt, dan heb je meer kans op Parkinson. Tijd voor bewustwording.
Ja, en ik heb dus het recente nummer van de meest contacten. De reanimatiepop nu ook met borsten. Het blijkt dat mensen die reanimatiecursus doen het toch een beetje lastig vinden als ze dan op een pop zonder borsten reanimeren. Dan als het iemand echt is, dan zijn ze een beetje afgeschrikt en weten ze het niet meer.
Dus dat moet geoefend worden.
Er moet geoefend worden met een pop met borsten. En wat dan de Rodenburg die cursussen geeft, die zegt: hiermee kunnen we barrières doorbreken en aarzelingen overwinnen.
Nou, heel goed. Zo realistisch mogelijk
is
elke seconde telt. En zo realistisch mogelijke scenario's om te oefenen dus. Lieverd, je bent nog op nu.nl geweest.
Ja, en het AD ook nog.
En het AD? Oh ja, het AD ook nog. Waar ging het over?
Ja, over zout.
Ach. Nee. Mensen, ik pak nog een chipje.
Ja, zout en nierschade. Ja, nee, het was natuurlijk Wereldnierendag. Bij nu.nl ging het ook weer over allerlei dingen. Waar ging het daar eigenlijk over? Ik weet het niet eens meer. Wat heb ik toen gezegd? Nierschade bij 1 op de 10 Nederlanders, zoiets?
Ik weet niet, je bent zo vaak het nieuws tegenwoordig. Ja. Over de nierdonatie en nu dus ook over Wereldnierendag. Ik heb het heel goed gevonden, Wereldnierendag.
Ja. Nou, weet je, het is wel belangrijk. Gezondheid is sowieso belangrijk. De preventie ook. En dat blijkt maar weer, want... En weer is de Fin het gelukkigst in de wereld.
Ach.
Dus de Finnen, ja, dat is wel helaas een enquête geweest voordat de Oekraïne-oorlog uitbrak.
En de dreiging van Rusland, want Finland heeft een enorme lange grens met Rusland. En ze zijn ook al een paar keer, of dan zijn natuurlijk in het verleden ook al
een Russische
oorlog gehad met Rusland.
Ja. Die ze overigens op skis hebben gewonnen.
Hè. De volhouden wind. Een beetje hetzelfde als met Oekraïne. Gewoon met kleine groepen en alle burgers bewapenen. Dat doen de Finnen nog steeds. Hè? Alle burgers worden getraind en bewapend voor een eventuele oorlog.
Dan zijn ze toch nog steeds de
heel gelukkig erbij. Ja.
Ja, en dat zijn ze al 5 keer. Ze hebben ze de nummer 1 positie bekleed. Ja, en dan wordt het een beetje gedacht dat komt door de economische voorspoed. Dus de Nokia's. Maar ik dacht dat de Nokia's wel weer een beetje
uit waren. Nee, de Nokia's zijn er alleen maar uit, ja.
Maar ook de hoge en gezonde levensverwachting. Dus het is misschien niet alleen maar sauna. Maar daar komt ook weer de zout om de hoek kijken.
Ja.
Ze aten echt vroeger 16 gram zout per dag.
In Finland?
In Finland, dat was in de jaren 70.
En toen waren ze nog nooit zo gelukkig.
Nee, want in 2004 was het gedaald naar 9 gram, minder dan 9 gram.
Oh, dat is dan weer heel goed.
Minder hoge bloeddruk, minder hersenbloedingen.
Oh, wat interessant. Dus
een overheid die ze inzet op preventie, dat is kennelijk heel belangrijk.
Maar het feit dus dat het heel erg donker is en veel koud, vaak koud, dat maakt niet uit.
Nou ja, als je met z'n allen lekker gezellig in de sauna zit en het donker is, het uren.
Ik weet niet of ik wilde, ik krijg nu hele andere visioen.
maar goed, de Finnen waren het, wij zijn best
gelukkig. Waar staan wij?
Waar staan we?
Dat is toch ook niet helemaal verkeerd?
Nee,
we mopperen wel heel veel, maar we zijn uiteindelijk toch heel gelukkig.
Ja.
Nou, zo zie je maar weer. Dat was nog andere dingen in het nieuws.
Andere dingen in het nieuws. God.
Nee, God was niet in het nieuws.
Nee. God was wel.
Misschien was hij
wel.
Nou
ja, weet je, dat is natuurlijk wel. Ja, we bespreken dat eigenlijk niet. En dat is ook niet echt een medisch onderwerp. Maar natuurlijk, Oekraïne is natuurlijk domineert het nieuws. Het is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt.
De corona is wel enorm naar de achtergrond gegaan. Ja. Alles gaat ook weer open. En het lijkt ook wel dat het deze huidige variant minder heftig is. We zijn natuurlijk allemaal gevaccineerd, geboosterd. Het heeft al heel veel rondgevaart in Nederland. Dus in die zin zijn we natuurlijk ook wel beschermd. Maar dat is inderdaad helemaal naar de achtergrond gedreven door de oorlog in Oekraïne en de schaduw die dat vooruit werpt op mogelijke escalatie van het conflict.
Ja,
daar zit ik dan het meeste over in.
Ja, ik ook. Ja. En het is natuurlijk weer een soort vijandsbeeld wordt gecreëerd. Ja. We mogen niet meer Tchaikovsky luisteren, we mogen niet meer naar het ballet.
Nee, alles wat Russisch is ook al fout. Dat is sancties zijn nodig. Maar goed, ik hoop maar dat er veel Russen zijn die ook tegen deze oorlog zijn. En ik hoop ook dat ze zich, ondanks alle moeilijke omstandigheden, toch hetzij op subtiele wijze daar zich tegen uitspreken.
En dat we gewoon toch wel hele wijze politie hebben die weten te deescaleren. Ik denk dat toch wel
dat is ook wel belangrijk. Ja. Ja, maatregelen, maar wel in balans.
En voor het weet moeten we weer in militaire dienst. Of tenminste worden we opgeroepen.
Net als alle Finnen word je weer onder de wapenen geroepen. Ja. En dan ga ik nu naar mijn schuurtje toe en haal ik daar mijn geweer tevoorschijn.
Ben je nog opgeroepen voor de dienst?
Ik ben opgeroepen voor de dienst. Ik ben ook nog gekeurd.
Ja, ik ben ook gekeurd. Dat was de laatste lichting en daar hielden ze ermee op.
Ja, toen kreeg ik uitstel omdat ik ging studeren. Dat mocht toen nog. Moest natuurlijk wel daarna. En omdat ik geneeskunde zou waarschijnlijk dokter worden in de luchtmacht of landmacht of marine. Maar inderdaad, toen ik mijn studie had afgerond, was de dienstplicht werd opgeheven.
Ja, je mocht dan aankruisen, hè, wat je wilde worden. Wilde je officier worden of wilde je liever zandhaas? En ja. Ik had gezegd officier. Ja, de tweede vraag is, hoe staat u eigenlijk tegenover de dienstplicht? Ik zei negatief. En toen werd ik op het matje geroepen. Hoe kon dit toch?
Nee, bij mij werd dat ook gevraagd of ik dan inderdaad officier wilde worden. Nou, dat leek me op zich wel wat natuurlijk. Maar dat betekende, ja, dat betekende wel dat je even een half jaar extra was. Toen zei ik, nou, daar moet ik er nog even over nadenken.
Oh, dat was niet eens bijgezet.
Oh ja, nee, dat was ook een langere opleiding, geloof ik. Maar goed, zover is het niet meer gekomen. Maar wie weet dat het nog terugkomt. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat het conflict snel kan worden opgelost. Ook om slachtoffers te voorkomen.
Volg ons. Het Dokter in Podcast. Of het Nuffert of... Het S van Wissen. Meer informatie ook op onze website www.dokterinpodcast.nl. Is er een dokter in de podcast?
Wij zijn dus enorm actief in de multimedia. Hè?
Ja?
Jij hebt geen Facebook-account, hè?
Ik heb geen Facebook.
Maar wel Instagram. In je
Twitter? Nou, ik heb niet...
En Twitter doe je?
Twitter heb ik wel, ja. En Instagram is van de podcast.
Oh, zeg maar. Ja. Zijn er meer dokters die dit hebben, denk je?
Zeker weten dat er veel dokters zijn die op de sociale media zitten.
Volgens mij is er toch één kampioen die echt ongeveer overal op zit. En ik vraag me af hoe je dat allemaal doet.
En wie is dat?
Ja, ik denk aan Marcel Levy.
Ik zit een beetje te trillen op mijn stoel. Dat is natuurlijk een bekende Nederlander die we gaan bellen. Zullen we kijken of hij bereikbaar is?
Zullen we eens kijken of hij bereikbaar is? Ja, een hele goeie. En daar gaat iemand over.
Marcel Levy.
Hey Marcel, met Liffert hier.
Oh ja, ik zou bellen.
En Sanne is hier ook in de uitzending.
Goedemiddag.
Moeten jullie niet naar Ajax kijken, jongens?
Oh ja, dat is waar ook. Ja, maar ik geloof, ik zag net een tussenstand langskomen.
Echt super spannend.
Oh,
we storen je eigenlijk dus.
Nee, ze gaan winnen. Dus Ze stonden twee keer achter en ze gaan zomaar winnen.
Dat, ja, ik kreeg een berichtje van een oude studiegenoot van mij, die Feyenoord-fan is. Waar ik ooit nog mee op kamers heb gewoond. Die stuurde mij net 1-2 voor Feyenoord, na 30 minuten spelen. Ja. Toen schreef ik al aan hem terug.
En toen werd het 3-2.
Ja, ik stuurde aan hem terug. Het is nog 60 minuten te gaan, jongen.
Hey, maar hoe was je week, Marcel? Want Ajax had niet de hele week gewonnen, volgens mij.
Nee, ze hadden tegen Benfica een beetje pech. Ja. Maar ja, je kan niet altijd winnen, hè?
Nee,
dat is waar.
Ja, we hebben aan de telefoon Marcel Levy, arts, internist, gepromoveerd, cum laude, hoogleraar, voorzitter van de RVB van het AMC, later in Engeland van de University College London Hospitals en nu voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar de grote vraag is natuurlijk, wie is de dokter?
Nee, de persoon achter de dokter. Marcel Levy.
Ja, wie is dat?
Ja, wat wil je weten?
Nou ja, dat is... Wat komt er hier op? Kijk, we hebben deze podcast natuurlijk om te kijken wat is nou de mens achter de dokter. Want dokters, daar hebben mensen allemaal ideeën over. En je bent toch vooral een dokter, denk ik, Marcel? Of niet?
Ja, ik kan niet ontkennen dat ondanks een heleboel andere dingen die ik doe, denk ik tot mij, voor mezelf is mijn belangrijkste identiteit toch gewoon lekker dokter zijn.
En dat ben je ook altijd blijven doen naast al de werkzaamheden?
Ja hoor, en nog steeds. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen en ik vind het ook heel nuttig om te doen. En, wat mij betreft gaat dat niet snel veranderen.
En je bent natuurlijk ook heel actief In de media. Je doet Twitter, Instagram, LinkedIn. Maar ook oldschool media als het schrijven van columns. En ook regelmatig op tv. Wat is nou het leukste medium?
Nou, ik vind schrijven van columns heel erg leuk. Omdat het het zijn korte, pittige stukjes. Je kan een beetje overdrijven. Ja, je kan best wel een beetje pittige opinie geven. Ja, niet iedereen snapt dat. Dan krijg je weer van die commentaren van... het is niet wetenschappelijk of de referenties ontbraken. En dan denk je, snap je niet helemaal dat het een column is. Maar het is gewoon echt heel erg leuk om te doen. En ik zet me, en dat is ook mijn voornaamste Twitter en LinkedIn activiteit, dat ik af en toe een column eens een keertje ook op sociale media zet. Krijg je dan ongelooflijk veel reacties op. En Instagram, ja, ik weet niet hoe dat werkt. Dus dat doe ik niet.
Oh, dat doe je niet.
Nee, ik weet echt niet hoe dat werkt.
Welke is nou het leukste? Waar krijg je dan het meeste respons op?
Oh, LinkedIn krijg ik waanzinnig veel respons op.
Ja?
Zo'n column in het Parool, als die een beetje actueel onderwerp is, die wordt echt wel iets van 1,2 miljoen keer gelezen. Dat is echt onwaarschijnlijk gewoon.
En wat maakt dat mensen zo reageren, denk je?
Ja, nou, soms raakt het een gevoelig snaar. Best wel vaak zijn mensen het er wel mee eens, maar ook wel zeggen mensen ja maar. En dan zijn ze het niet helemaal mee eens. Maar ten in de regel best leuke reacties. Dus ik heb tot nu toe niet heel erg veel last of ik ben te dom om die te zien van trollerige reacties.
Want het valt me altijd op dat je enorm veel over veel dingen reageert, overal een mening over hebt. Maar heb je er dan ook verstand over dan?
Nee, natuurlijk niet. Maar dat pretendeer ik ook helemaal niet.
Maar waarom moet je dan, waarom uit je dan zo?
Nou, weet je, die columns, ik kijk gewoon om me heen. En dan, meestal is het verbazing. En dan verbaas ik me over iets. Of dan zie ik iets en dan denk ik, hé, is het nou echt zo? Klopt het nou wel? Of hebben ze daar echt goed over nagedacht? En dan schrijf ik er iets over op. En dan ben je soms een beetje cynisch. Of inderdaad overdrijf ik wel eens. Maar ik heb echt niet, ik pretendeer echt niet dat ik van al die dingen verstand heb. Ik heb een beetje verstand van.
In plaats van dat je in een café zit en een keertje denkt, nou god, wat vind jij hier nou van? Slinger jij het gewoon de sociale media? Moet ik het zo zien?
Ja, daar schrijf ik er een stukje over. En dan vind ik het leuk om te zien hoe andere mensen daarop reageren. En of ze het daarmee eens zijn of niet. Maar ik zit ook wel eens in een café hoor.
En dan heb je het er ook over. En je hebt ook een podcast. Hoe vind je dat?
Ja, dat is nieuw voor mij. Ik dacht in het begin toen Hans van Santen, die had het verzonnen. Dat is de oud-hoofdredacteur van Medisch Contact. Die ken ik redelijk goed. En die zei, zullen we samen een podcast doen? Maar toen zei ik, ja, wie luistert er nou naar een podcast? Nou, dat is ook vrij verbijsterend. Heel veel mensen luisteren naar een podcast.
Dus echt waar?
Ik voel me zo ouderwet. er zijn heel veel mensen die doen het in de auto. Vinden ze het leuk. Of als ze aan het hardlopen zijn of aan het fietsen. Dus ik ben wel verbaasd over hoeveel mensen er naar een podcast luisteren. En dat is ook heel leuk om te doen. En dat is ook een beetje, dat gaat bijna allemaal over geneeskunde gezondheidszorg. Dus dat voelen we ons wel redelijk in thuis. En dat is leuk om te doen ook. Maar jullie doen toch ook een podcast?
Zeker, ja, dat is waar. Ja.
Heb je nog tips die je met ons kan delen? Ja.
Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik die van jullie een keertje moet afluisteren. Dat heb ik nog nooit gedaan.
Oh jee.
Die leer ik eruit natuurlijk, hè.
Oh, god. Nee, we zijn heel mild.
Ja, ik ben zelf echt zo'n ouderwets mannetje. Ik lees gewoon de krant en ik volg het nieuws een beetje. Maar ik ben nog niet zo heel erg goed in TikTok en podcast en Instagram en zo.
Ik heb hem wel een keer geluisterd, de podcast. Ja, dat moet zeggen, het was heel onderhoudend. Maar jullie bespreken inderdaad allerlei actuele onderwerpen. En jullie geven daar ook een beetje je ongezouten mening over. Onder andere, jullie hadden een mening over de voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG. Dat was overigens, als ik het samenvat, positief.
Maar dat is jouw baas, toch?
Ik kan hier niks over zeggen.
Ja. Nou, maar we zijn meestal best wel positief.
Ja.
En dat vind ik trouwens wel een regel, ook in columns. Ik probeer echt een beetje te vermijden om op de persoon te spelen.
Ja.
Dus of het moet echt een minister zijn die iets heel doms doet. Maar dat gebeurt gelukkig niet zo heel erg vaak. En het gaat mij, ja, dus ik vind het een beetje flauw om een persoon enorm negatief te laten. Maar we zijn eigenlijk vaker positief dan negatief.
Ja.
Omdat iemand een leuk stuk schrijft of omdat iemand een mooie opinie heeft. En dat is ook wel leuk om andere mensen daarop te attenderen.
Het was heel opbouwend. En inderdaad, jullie hebben wel wat kritiek. Bijvoorbeeld over het ging volgens mij over verzekeringsmaatschappijen. En over hoe gezondheidszorg hier en daar natuurlijk vreemd is ingericht. En hoe dat loopt. Maar aan de andere kant, het is ook wel weer heel verfrissend om te horen.
Ja, want we hebben natuurlijk een nieuwe minister van Volksgezondheid. Ja. Heb jij ook ooit over ingezegd in de media? Heb jij nog tips voor onze nieuwe minister?
Ernst Kuipers.
Nou ja, nee, ja. Ernst is natuurlijk super deskundig. Dat staat boven, dat staat buiten kijf. Hij heeft jarenlang Erasmus bestuurd. Dat is echt een ingewikkeld ziekenhuis, heeft hij goed gedaan. Hij heeft ervaring als medisch specialist. Daarvoor is hij een tijdje afdelingshoofd geweest, geloof ik. Dus weet je, dat is echt wel iemand die weet hoe de wereld in elkaar zit. Ja, een tip is vooral een beetje af blijven gaan op je professionele intuïtie. En niet zorgen dat je toch een beetje verdwaalt in het oerwoud van de ambtenarij en de politiek. Want dat gevaar ligt denk ik wel een beetje op de loer bij elke minister. Ja, dus ook bij Ernst. Maar ja, goed, ik denk dat hij slim genoeg is om daar bovenuit te stijgen.
En hebben we dan nog Connie Helder van de VVD, minister voor langdurige zorg en sport.
Ja, die ken ik niet zo heel erg goed. Die heeft wel een goede trekrecord.
Ja.
Die is ook bestuurder geweest van, ik geloof meer, in de carehoek. En heeft het daar goed gedaan, maar ik ken haar persoonlijk niet.
We hebben ook nog Maarten van Ooyen van de ChristenUnie, staatssecretaris van VWS, preventie, leefstijl, jeugdbeleid en gezondheidszorg en GGD.
Ja, wat een pakket, hè?
Ja.
Ja, arm veel.
Ja.
Nou,
preventie, hè? En levensstijl.
Ja, preventie. Ja, nou ja, ik vind op zich wel goed dat ze preventie apart hebben gezet. Want ik ben zelf steeds kritischer of dat wel gaat lukken met die preventie als je dat zo in die medische hoek laat. Er is geen betaaltitel voor. De verzekeringsmaatschappijen zijn niet geïnteresseerd. Als ik heel eerlijk ben, zijn een heleboel dokters ook niet super geïnteresseerd in preventie.
Oh ja?
Nou ja, vind ik best wel tegenvallen, heel eerlijk gezegd. Dus iedereen doet een beetje zijn best, maar is ook wel tamelijk moedeloos. Ik vraag me steeds meer af of je dat ook wel allemaal aan dokters over moet laten. En of je er niet heel andere mensen met hele andere kwaliteiten dat moet laten doen.
Maar ik ben toch getriggerd. Want hoezo zijn dokters niet helemaal geïnteresseerd in preventie? Hoe zie jij dat dan?
Nou, als een patiënt wordt opgenomen met een hartinfarct, dan wordt echt wel roken besproken. Als de patiënt toevallig rookt. Of wordt er ook echt wel naar risicofactoren gekeken. Maar ja, en dat zal dan vast ook wel goed gaan, want die patiënt is natuurlijk geschrokken dat hij een hartinfarct heeft. En dat soort adviezen, dat werkt op zo'n moment dan altijd wel. Maar we weten het goed ook allemaal dat 3 maanden later dat toch weer een beetje weggezakt is. De track record van dokters is gewoon niet zo goed op dit gebied.
We zitten te lui achter ons bureau en sturen iemand
met
advies.
Nee, ik denk dat we het gewoon veel te druk hebben met al die mensen die klachten hebben en die medische zorg nodig hebben. En ik denk dat preventie echt een andere type van sport is waar je veel meer gedragswetenschappers voor nodig hebt. Oh ja. En mensen die een heel andere relatie met de patiënt hebben. En weet je, ja, tot nu toe schiet het nog niet echt heel erg op.
Nee, we zijn te dik, bewegen te weinig, we roken nog steeds onverminderd als altijd.
Ja, en er zijn ook een heleboel maatschappelijke dingen. Weet je, in Engeland vond ik me enorm op dat ik heel veel patiënten had die best wel heel arm waren en die ook een heel drukke baan hadden. En die aten eigenlijk alleen maar gefrituurde kip. Ja. En dan vroeg ik, ja, waarom dan? En zei ze, ja, nou ja, dat is gewoon overal verkrijgbaar. Het is goedkoop, het is lekker. En ik zit vol als ik zo'n portie heb gehad. Ja. Dus ja, dus voor mij het makkelijkste en het beste voedsel. En toen dacht ik, jezus, het is heel waar. Ook allemaal, als je een beetje gezond wil eten, het is gewoon ingewikkeld.
Ietsje minder zout ook eten, krijgen. Toch zelf niet?
Sorry?
Ietsje minder zout eten?
Nou ja, ik weet dat jij daar een enorm liefhebber van bent, maar volgens mij... volgens mij moet je gewoon op een heleboel dingen letten. Maar later reed ik met een trammetje door Den Haag. En toen zag ik gewoon ongeveer op elke straathoek van de wijk waar ik was ook een gegrilde kiprestaurant. Ik dacht, nou gaat hier helemaal de verkeerde kant op. Ja, dat is, weet je, het is ook in die hoek moet je het ook zoeken. En dat geneuzel van, ja, we kunnen de BTW op groente en fruit niet verlagen. Want in een pizza zit ook groente en in pasta saus zit ook tomaat. Ik denk, ik hou toch op, zeg, het kan overal in Europa. En waarom zou het nou weer niet in Nederland kunnen? Je moet het ook wel een beetje willen.
Ja, nee, helemaal waar. Nou, in dit weekend was er inderdaad een aantal gemeentes proberen inderdaad de fastfood restaurants uit de gemeente te weren. Kijken of ze daar regels voor kunnen maken. Maar dan wordt het dus weer afgewendeld inderdaad op de lokale politiek.
Maar hou je wel van lekker eten, Marcel?
Ik hou enorm van lekker eten.
Oh, gelukkig.
Ja, je bent ooit mijn opponent geweest. Weet je nog wat voor vraag jij mij had gesteld?
Ik weet precies wat voor vraag jij had gesteld. Ik weet ook waarom.
Oh.
Ik vond het echt onbarmhartig streng voor zout. Mensen die ook een keertje lekker willen eten en zout willen gebruiken. Sterker nog, Lieverd, ik herinner me nog je sollicitatiegesprek.
Nou, nu komt het naar boven. Gooi het eruit.
En toen heb ik jou gevraagd of je wel eens in Daar Vittorio had gegeten. Het allerbeste restaurant van Italië. En dat had je niet. En toen dacht ik van, nou, moeten we deze jongen aannemen? Nou, hebben we gelukkig toch gedaan.
Ik heb ook een goed antwoord gegeven volgens mij op die vraag. Want het probleem
is... Ja, je hebt een heel goed antwoord gegeven.
Dat restaurant stond in de stijgers. Het was gewoon dicht in de tijd dat ik er woonde. Dus.
Ja, het is inderdaad ergens anders nu. Wel vlak bij Bergamo. Nog steeds geweldig.
Het bestaat nog steeds. Dus een tip voor een restaurant in de buurt van Bergamo is?
Da Vittorio. Je moet wel 2 creditcards meenemen, want het past niet op 1 creditcard.
Oké. Voor onze welgestelde luisteraars. En dan heb je dan nog een tip voor een goed restaurant in Amsterdam of omstreken? Of Nederland? Want we hebben natuurlijk luisteraars in Nederland.
Nou, je hebt in Amsterdam een wijs wel goede restaurants volgens mij. Ja. En steeds meer. Heel leuk en heel bijzonder. In de oude Citroën garage bij het Olympisch Stadion. Een Israëlisch restaurant. Nimo of zoiets. Nou, dat is ook wel absoluut geniaal.
Okay.
Dat is gewoon echt een heel goed restaurant. Maar ja, je hebt zoveel echt hele goede restaurants in Amsterdam.
Nee, ik zag inderdaad sterrestaurant, maar ook de Go Imio 2022 is uit. Zit ook weer, zag ik heel veel restaurants in Amsterdam die hoog scoren.
Ja, en in de Utrechtse straat heb je Segugio. Eigenlijk moet ik dat niet zeggen, want dat is echt een geheim. Nou, het is echt het allerbeste Italiaanse restaurant van Amsterdam. Maar het is niet zo groot, dus het zit snel vol. Ja. Maar daar kan je ook echt geniaal eten.
Oké. Okay.
En letten ze daar ook een beetje op het zout en het vet en zo?
Italiaans eten is zo gezond.
Dat is wel eens zeggen. Er zit geen zout in, alleen maar goede vetten. Onverzadigde vetten.
Smaak.
Ja, olijfolie. Ja. Dat is alleen maar goed voor de cholesterol.
Maar nog even terug naar je optreden in de multimedia en zo. Als dokter, denk je dat dokters daar nou een bepaalde rol moeten spelen? Ook als je het over preventie hebt? Of zeg je, nou ja, nee, ook dat moeten we echt gewoon aan andere mensen overlaten?
Nou, dat is wel een grappige vraag. Want dat is eigenlijk voor mij precies de reden dat ik ook af en toe in de media kom. Want ik vind eigenlijk dat dokters... Ik probeer het wel een beetje te minimaliseren. Maar ja, als het een beetje coronadrukte is, dan is het wat meer. Het is gewoon, dokters zijn gewoon experts op hun gebied. Op het gebied van geneeskunde en op het gebied van gezondheidszorg. Dus waarom zouden ze dan niet af en toe vertellen hoe zij denken dat de wereld voor staat? En dat moet niet één iemand zijn, dat moeten heel veel verschillende mensen zijn. En dat is alleen maar goed. En ik denk dat we veel te lang een beetje zijn opgevoed en opgeleid met van, nou, hou je maar gedijst. Mm-hmm. En hou je maar gewoon stilletjes in het ziekenhuis en in je spreekkamer. En ik denk dat dat een misverstand is. is. Ik denk dat gewoon dokters ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. En die kun je invullen als je dat leuk vindt door ook af en toe een stukje in de krant te schrijven of af en toe op te treden op de televisie. En ik zie steeds meer ook jonge dokters dat doen en dat heel goed doen. En dat vind ik echt hartstikke leuk.
Ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is. Want ja, wij waren laatst eens op tournee in Noorwegen, notabene. En daar was eigenlijk de conclusie van ja, als jij niet in de media bent, dan is het een ander het wel. En je weet niet wat die nou allemaal de media inslingert.
Nee, sommige mensen die zeggen echt onzin en die hebben er geen verstand van. Dus dat moet een beetje tegen gebalanceerd worden met mensen die er toevallig wel verstand van hebben.
Nee, helemaal mee eens. Ik denk dat het heel goed is om af en toe een professional ook zijn mening te laten geven. We horen je binnenkort waarschijnlijk wel weer bij Jinek.
Ja, op één. Over wetenschap.
Leuk over wetenschap. Toch? Oh ja, maar dat doe je elke maand, toch? Of,
Ja, met een leuke wetenschapper. Ze zijn nu een beetje druk met die afschuwelijke oorlog.
Oh ja.
Maar als dat hopelijk weer voorbij is, dan pikken we het gewoon op.
Is het ook interessant om een item te maken in onze podcast over wetenschap die mislukt is? Daar kun je ook heel veel van leren.
Genoeg. Ja. Ja, of mislukt. Wat is nou mislukt eigenlijk? Ja, dat er misschien iets anders uitkomt dan wat je van tevoren had verzonnen. Maar ja, dat is ook kennis.
Dus nee, dat is
het
waar.
Niet zo snel mislukt. Ik denk dat het vooral mislukt als je zegt dat je 300 patiënten gaat includeren en uiteindelijk zijn het er maar 25. Misschien dat je dan kunt spreken van, nou, dit is niet gelukt. Nee. Soms zijn er ook goede redenen voor. Maar dat, dat er toevallig dat er niet een mooi verschil uitkomt tussen twee groepen of dat er iets anders uitkomt dan je had gedacht. Nou, vind ik eigenlijk nog steeds vallen onder het kopje gelukt.
Hey, jij zat laatst met Robert Dijkgraaf in een taxi, toch? Op weg naar Groningen. Ja. En wat bespreek je dan in zo'n taxirit? Mag ik meer geld voor mijn organisatie?
Nou, Robert Dijkgraaf, die ken ik echt al heel erg lang. Ook van nog van de UvA en daarvoor. Dus best wel hebben we het ook van alles en nog wat. Maar dat is echt een heel erg leuke man. En ook heel leuk dat hij nu de minister van wetenschap is. Want hij weet gewoon echt super veel vanaf. En hij heeft ook echt daar een duidelijke mening over.
Heb je voldoende geld binnen NWO? Of valt het tegen?
Nou, we hebben veel geld. Ja. En er komt in dit regeerakkoord nog veel meer geld voor wetenschap bij. Maar er zijn takken van wetenschap die waar de balans een beetje zoek is. Dus ik maak me altijd een beetje zorgen. Of er zijn heel grote projecten nu voor thematisch onderzoek, voor vraaggestuurd onderzoek. Maar we hebben natuurlijk ook in Nederland heel veel fundamenteel onderzoek. En of dat nou wel voldoende blijft stimuleren. Dus dan moet je naar kijken. En er komen nu heel veel meer mensen bij op de universiteit met al dat extra geld wat er komt. Maar ja, die gaan vervolgens ook weer allemaal aanvragen bij NWO. Nou, dat is alleen maar leuk. Maar als onze honoreringspercentages zo laag blijven als dat ze nu zijn, dat is voor sommige programma's maar 10%. Ja, dan is dat echt te laag. En internationaal wordt 20-25% toch als veel beter gezien. Dus als dat groeit, dan zal NWO ook een klein beetje mee moeten groeien. Ja. Maar ik ben er wel optimistisch over.
Maar dat is duidelijk een van jouw taken om dat voor de komende tijd voor elkaar te krijgen. Als ik het zo hoor.
Ja, nou ja, in samenspraak met alle anderen. Ja. Dus er moet ook meer geld voor onderzoek naar de hogescholen. En dat lijkt ook te gaan gebeuren. Dus ja, ik denk dat we er in deze komende jaren, dat we, als we het op een slimme manier doen, dat de wetenschap er wel bij zal varen, absoluut.
Ja, je kwam dus van de andere kant van de Noordzee. Hè? Daar was je echt op tv te zien in van die rode IC-pakjes, COVID-zorg. En dan nu de baas van NWO. Ben je nu de hele dag thuis aan het bellen vanuit een bureau? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, ik zit 2 dagen in de week in Den Haag, 1 dag in de week in Utrecht. Ik zit 1 dag in de week, doe ik mijn poli in het AMC. Ja. En 's middags een beetje wetenschap. En 1 dag in de week, dat is dan dag 5. Ja, overal en nergens. En soms thuis.
Nou, wat een lekkere baan.
Ja.
Is het niet, maar is het niet rustig? Verveel je je niet?
Nee, ik verveel me zeker niet. Ik doe er gelukkig ook nog een heleboel dingen bij.
Okay.
Nee, mijn agenda is echt proppie vol. Misschien wel voller dan die ooit geweest is. Maar dat vind ik alleen maar leuk.
Nou, toch fijn dat je dan tijd hebt kunnen vrijmaken voor een podcast die je niet kent. Maar toch.
Ik ga absoluut luisteren vanaf nu.
Ja, en we zullen zo weinig mogelijk verknippen. En
ja, zo ken ik je wel, ja.
We laten de dokter in de waarde. En het is alleen maar leuk om dokters ook van een andere kant te leren kennen. Dat is eigenlijk onze doelstelling. We gaan straks bellen met een dokter die aan de curling heeft gedaan. Dus dan weet je ook meteen het niveau en de gezelligheid.
Ook nog een internist notabene.
Ook nog een internist, ja.
En hoe is het met Ajax nu inmiddels? Of is het al over?
Nou, volgens mij, het is nu klaar. Volgens mij is het nu met 3-2 gewonnen.
Oké. Okay. Dus,
nou, ja. Dan kan ik tegen mijn oude huisgenoot zeggen dat niet te vroeg juichen, helaas.
Nee, precies.
Hey, ik zie een voet gaan wiebelen en dan weten wij, wij van de overdracht al hoe laat het was. Dat betekent snel naar de volgende patiënt. Hey, dankjewel voor je tijd.
Oké.
En
enorm bedankt,
veel succes en we spreken elkaar vast binnenkort nog wel.
Oké, tot ziens.
Ciao. Hoi. Nou, dat was een interessant interview.
Ja, en weer wat ongezouten
waarheden. En ik weet dat jij daar dus kritiek op hebt, want er zit te veel zout in de ongezouten. Oh nee, de ongezouten kritiek, daar zit natuurlijk geen zout in. Dus dat is iets wat jij heel erg fijn vindt. Dat was Marcel Levy, dokter en als media influencer, moet ik misschien zeggen.
Influencer.
Influencer.
Ja, goed woord.
De dokter en de influencer. Misschien moeten we de aflevering dan de influencer noemen.
Dat is een mooie titel voor deze
aflevering. Die hebben we hier dan weer te plekken. Verzonnen. Hey, iets heel anders nog, want ik zei het aan het intro al. Ik heb het boek gelezen van Will Smith en Mark Manson. En dat boek dat heet Will. En dat gaat over Will Smith. Ja. Voor jou cadeau gekregen voor mijn verjaardag.
Ja, en ik zei was de beste autobiografie sinds tijden.
Ja, dat zei je. Dus ik ken Will Smith natuurlijk van The Fresh Prince of Bel-Air. Dat is dan niet de serie waar ik heel vaak naar keek. En de muziek, ik heb wel wat van zijn nummers. Maar dat ook niet meteen iets wat in mijn spot Spotify-lijstjes naar voren komt.
Het is natuurlijk wel popular American culture.
Absoluut, absoluut. En het boek is ook zeer goed geschreven. Hij heeft natuurlijk, je herkent hoe het geschreven is, de manier denk ik waarop hij spreekt en hoe hij is. Maar hij is daar wel dus bij geholpen door Mark Manson, die dat denk ik wel weer op een hele goede manier, een leesbare manier op papier zet. Het is een hele goede biografie. Het komt denk ik ook omdat het iemand is die veel heeft meegemaakt. Een jeugd waar veel in is gebeurd. Op een gegeven moment wordt hij, een vader die heel erg streng is. En zijn moeder slaat. En daar heeft hij heel veel moeite mee natuurlijk. Daarna wordt hij op een gegeven moment gaat hij in de hip-hop, is dat geloof ik, hè? Moet ik even goed zeggen. En dan heeft hij een vriend en dan maakt hij een cd die enorm populair is. Heeft hij heel veel geld. Verbrast hij er in één keer allemaal doorheen. En dan moet hij ook nog belasting betalen. Dat waren ze vergeten. En dus is hij alles in één keer kwijt. Gaat hij berooid naar Hollywood toe, naar L.A. En dan wordt hij voorgesteld om de Fresh Prince van Bel-Air te gaan spelen. En vervolgens van daaruit denkt hij heel goed, natuurlijk nog verder. Dan komt hij op het Witte Doek. Dan zoekt hij een aantal heel goede films uit.
Een slinger in een carrière
en
weer.
Precies. En dat dus hij maakt ook echt wel dingen mee. En er zitten ook ups en downs in. En dat maakt natuurlijk gewoon... Het is eigenlijk net een goede Hollywoodfilm. Er zitten ups en downs in. En het is vlot geschreven. Het is leuk geschreven. Het leest daardoor heel, heel goed weg. Dus het is inderdaad een hele goede biografie. Zeker een aanrader.
En had hij nog wat sleutels voor succes die mee wilde geven aan het leespubliek?
Nee.
Nee, gewoon
doen. Nou, ik denk een aantal dingen heeft goede mensen op zich heen verzameld uiteindelijk. Niet de hele tijd, maar uiteindelijk de mensen met wie hem vertegenwoordigen en hem helpen. Goede vrienden, die kent hij al heel lang, die geven hem goede tips. En daarin maakt hij een aantal goede keuzes. Dus ook sommige dingen zeggen, dat doe ik niet. Sommige dingen wel. Maar ook wel een kwestie van geluk hebben en de juiste mensen in contact komen. Dus het is een mix, maar ik denk dat het wel goed is dat je nadenkt over wat je wil.
Over schrijven.
Ja, nee, zeker. Ook over binnen zijn relatie dingen die hij goed doet en fout doet. Dat is ook heel interessant om te lezen. Dus daar is hij ook inderdaad heel openhartig in. Dan geeft hij ook hele aardige tips. Will Smith en Mark Manson met de biografie Will. Zeker de moeite waard om te lezen. Dus dankjewel, Lieverd,
voor dat cadeau.
Ja. Deze week was sowieso druk, dus behalve het lezen.
Ja, lezen. Maar ja, god man, we moesten naar Nijmegen.
Naar Nijmegen. En dat is een eind reizen vanuit Amsterdam.
Maar we hebben heel veel over voor onze vaste podcast vriendin.
Precies, en dat was, of dat is nog steeds Saskia Middeldorp. Want zij is hoofd van de afdeling interne geneeskunde geworden in het Radboud in Nijmegen. En heeft als zodanig ook de hoogleraarstoel, hoe noem je dat?
Leerstoel.
De leerstoel, ja. De leerstoel. De
publieke aanvaard. Ze was natuurlijk al hoogleraar. Maar
precies. Maar nu is
in een oratie kun je dan zeggen, kan je publiek die leerstoel aanvaarden en met een oratie. Ja. Nou, gerade de hele reden.
En ze was vasculair geneeskunde hoogleraar. En nu is ze hoogleraar interne geneeskunde geworden. Ja. Dus breed. Alles. Ja. En hoofd van de afdeling. En daarvoor was ook nog een heel aardig congres met alle belangrijke speerpunten van onderzoek die ze doen in Nijmegen. Het was een heel leuk en leerzaam congres. En daarna sprak ze de oratie uit. Daar moeten we denk ik op een later tijdstip keer even bellen om dat soort dingen.
Ja, is leuk.
Misschien moeten we dan ook een keertje hebben over architectuur.
Oh ja, want er was een dokter die hield zich bezig met architectuur.
Ja, die was heel architectuur. En zijn vrouw hield zich ook bezig met architectuur.
Maar dan met tuinarchitectuur of zo.
Precies.
Toch?
Ja. En zij waren ook een hele goede vrienden van. Ook vriend van de podcast Joris. Misschien moeten we straks Joris nog even bellen. Vragen of hij ook wat in architectuur vindt. Ja, dus alles komt altijd weer
bij elkaar.
Precies. Dus dat was een drukke week. Misschien moeten we ook eens eventjes gaan praten over sport. Want Olympische Spelen zijn nog niet zo lang geleden geweest.
Ja,
Para-Olympische Spelen zijn nog niet zo lang geleden geweest. En in beide disciplines kwam één sport voor.
Ja.
En dat was,
maar toch wel volgens mij op een heel andere manier uitgeoefend, toch?
Uitgeoefend, maar principe blijft hetzelfde. Ja. Je hebt een steen, je hebt ijs en je schuift hem erover. Wat denk je dan aan?
Nog één keer, een steen?
Een steen.
Een schijf?
Een schijf. Nou, nee, een steen als een schijf.
Oh, een steen als een schijf.
Schuif je over het ijs.
Dus het is niet dammen op ijs, hè?
Nee.
Nou, dat zal dan wel toch wel curling zijn,
ja,
denk ik, hè?
Fantastisch, ja. En wij zijn op het spoor gekomen van een
oud... In de rubriek Dokter, wat doet u nu? Laat de jingle maar even horen.
Dokter, wat doet u nu?
Dat wordt gewoon lachen, man.
Onze volgende gast heeft dus ook op Europees niveau gecurled. Maar de vraag is
er ook een nationale competitie? Ja, dat gaan we even vragen.
We gaan het allemaal vragen. Ja. Wat is nou curl? Sorry, waarom kies je voor curling? En wat doet curling nou?
Er is telefoon voor vocht. Er is telefoon voor vocht.
Hallo, wat is het? Hey Sietse, dit is Sanne hier. En de podcast is een dokter in de podcast samen met...
Liffert hier. Hoi Sietse.
Ja, hallo Liffert. Hoe is het?
Het gaat goed. Ja, het gaat goed ook, ja. We zitten hier aan onze studiotafel met een lekker wijntje. En een primotivo dit keer.
Ja.
Een primitivo, sorry, ik zeg het verkeerd.
En jij bent net terug uit Sietses? Sietse,
ja,
terug uit Sietses?
Ja.
Wat brengt je naar Sietses?
Nou, we hebben daar natuurlijk een huisje.
Ah.
Wat brengt ons naar Sietses? Dat is dat we dan hopen dat het daar mooi weer is en minder corona. Maar goed, het was nu niet zo mooi weer.
Oh. Jee, wat een drama.
Ja. Maar het was wel carnaval.
Dus dat was wel weer heel gezellig, ja. En het Sietses, voor de mensen die het weten, dat ligt in de buurt van Barcelona, net onder Barcelona. Dus net iets ten zuiden van Barcelona.
Een van de grootste carnavals van Spanje in elk geval.
Oh, kijk aan.
En dus, het zit ook vol met goede restaurants daar, toch?
Zeker. En goede wijnen, hè? Want ik begrijp dat dat een beetje jullie hobby is.
Zeker.
Nou, je voelt het meteen aan. En wat is een lekkere wijn?
Over wijn en over andere zaken.
Ja, want wat is een goede wijn daar, die je daar graag drinkt?
Nou, de cava komt natuurlijk uit die streek. Hè? Dus,
ja. Ja, dat is wel lekker, ja.
En je kan ook hele leuke tochten maken naar al die cava-boerderijen. En hoe heet dat? De cava-huizen.
De cava-huizen, ja. Nou, we hebben ook een keer een cava uit de Penedès gedronken. Ja. Die was ook wel lekker. Hoe heette die ook alweer?
Ja, we zitten daar in de Penedès, ja.
Ja, Penedès. Ja. Oh, sorry. Ja. Jij spreekt,
ik dacht Penedès, maar het is Penedès.
Penedès. Ja. Maar we zijn altijd op zoek naar, in het kader van dokter, wat doet u nu? Zijn we altijd op zoek naar wat een dokter nog meer doet naast zijn werk. Jij was internist en endocrinoloog, of bent internist en endocrinoloog. Ja. Maar daarnaast heb jij ook op hoog niveau gecurled. Klopt dat?
Ja. En dat deed je in de Penedès?
Nee.
In Nederland en ook wel daarbuiten.
We hebben natuurlijk net de Olympische Spelen gehad. We hebben net de Para-Olympische Spelen gehad. Daar werd ook gekuld, zag ik. Wel op een iets andere manier. Er moest een rolstoel worden vastgehouden. En hebben ze een soort techniek van een stok. Maar dan zie ik niet de mensen met de borsteltjes. Wat ik een kenmerk vind van curling. Maar misschien eventjes om te beginnen. Waarom curling?
Nou, dat kan ik wel even uitleggen. Toen ik ging studeren in Leiden. Toen ging ik daar langs allerlei subverenigingen van Minerva. En daar zat onder andere de Leidse studenten curling vereniging All The Way bij.
All The Way,
Die vereniging bestond uit 8 leden. Die waren natuurlijk heel erg hard op zoek naar extra leden. En hun belangrijkste selling point was dat ze zeiden van... kijk, er zijn allerlei sporten die je kunt gaan doen. Maar als je gaat curlen, ben je binnen de kortste keren... omdat er zo weinig mensen dat doen. Op hoog niveau in Nederland. En kun je ook naar allerlei buitenlandse wedstrijden en toernooien. Dus het werd wel een beetje gebracht als kom bij ons. Want dan ben je binnen de kortste keren... hoor je bij de Nederlandse top.
Oh, Ging het dan om de sport of ging het meer om het reizen dan?
Nou, kijk, die sport moest je natuurlijk dan leuk vinden. En ik moet zeggen, ik vond toen ik er een keer mee in aanraking kwam, vond ik het wel een hele boeiende bezigheid. Het is een sport waarbij je best wel intensief bezig bent, maar het is ook tactisch. Je moet ook goed blijven nadenken en je moet ook een soort strategie tijdens zo'n wedstrijd uitwerken. Ik kan even kort vertellen hoe die sport in elkaar zit.
Wat is curling en hoe gaat het met curling?
Ja, je speelt met een team van 4 mensen tegen een ander team van 4 mensen. Je speelt het op een lange ijsbaan van meer dan 40 meter lang. En je speelt per team met 8 stenen. Die stenen zijn van 20 kilo. Die glijden over het ijs. En dat ijs is speciaal ervoor geprepareerd met kleine druppeltjes, waardoor de wrijving zo laag mogelijk wordt. En dus voordat er wordt gespeeld, gaat er iemand met een soort douchekop over die ijsbaan heen om er allemaal kleine druppeltjes op te sprayen.
Ja.
En het idee is dat je dus met die 8 stenen, met je team van 4 mensen, uiteindelijk beter uitkomt dat jouw steen het dichtst bij het midden van wat dan heet het huis, dus dat is de schietschijf die in het ijs is aangebracht, dat jouw steen het dichtst bij het midden ligt.
Ja.
Iedere speler gooit 2 stenen, dat doe je om en om met de tegenstander. Er is altijd 1, dat heet de skip, die staat achterin in het huis, zoals dat heet, dus in die cirkel met die schietschijf, om daar de strategie een beetje te bepalen, waar die ze wil hebben. En dus er gooit er 1, er staat er 1 achterin, en er zijn er 2 die vegen, en die lopen dus rennen, glijden met de steen mee. En op het moment dat de skip vanuit dat huis opdracht heeft, gaan die keihard voor die steen vegen. En het idee is eigenlijk die steen daardoor, want het valt het meeste op, hè, dat vegen.
Ja.
En het is ook heel belangrijk, omdat die steen heeft een soort, die gaat nooit kaarsrecht. Die heeft altijd een soort kromming in zijn baan. En in Nederland had je dan, heb je ook, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar zo'n baan is vaak helemaal niet vlak. En soms zitten er enorme afwijkingen in. En als je voor die steen veegt, dan smelt dat ijs een heel klein beetje, dus die kleine druppeltjes.
Okay.
En dat maakt die steen een andere bocht. Gaat hij dus harder vooruit en is de afwijking minder. En op die manier kan je steen precies proberen achter een andere steen te krijgen. Want je geeft hem ook een draai mee. Hè, dus die steen roteert ook om zijn eigen as. Op die manier bepaal je dus een beetje met dat vegen de richting waar die steen uiteindelijk moet komen. En dat kan soms echt millimeterwerk zijn. Als je tussen 2 andere stenen in dat huis terechtkomt.
Ja, ja.
In de cirkel. Dus dat vegen is echt wel essentieel.
Oké, dus het doet echt wat. Dus het is niet alleen voor de vorm, het is echt een manier om de steen.
Oh, ik dacht altijd dat het een beetje om het stroever te maken en dat hij wat je vaart ging minder in die steen. Maar,
maar juist snelheid.
Het gaat juist sneller.
Nee, het is juist, hij gaat juist sneller omdat het is een soort aquaplaning wat je probeert te bereiken. Hè?
En door druk te zetten kun je ook nog een beetje de koers
wijzigen.
Ja, dus het gaat om snelheid, maar ook om de bocht die je maakt.
En
zie je eigenlijk op tv, kan je dat niet zien.
Nee, we denken dat we dat gek met dat borsteltje te doen, maar dat heeft dus echt een functie. Ja. En wat, hoe heet zo'n borsteltje? Of een borsteltje?
Een bezem.
Oh.
En heb je dan in het team van 4, heb je dan mensen die gespecialiseerd zijn in vegen en in slingeren? Of is dat altijd...
Nee, je doet het allemaal om de beurt. Hè. Dus we zijn genummerd 1, 2, 3 en 4.
Ja.
En in nummer 1, 2 stenen om en om met de tegenstander. En zo gaat dat door. Dus als nummer 2 gooit, gaat nummer 1 mee vegen met nummer 3.
Ja.
En als nummer 3 gooit, gaan nummer 1 en 2 vegen. En uiteindelijk gooit dan die skip die achterin staat. De laatste 2 stenen. Het idee is altijd een beetje van ja, dat zijn de belangrijkste stenen. En de skip is ook de meest ervaren persoon.
Ja.
Zou het dan het beste kunnen. En dan gaat meestal nummer 3 achterin staan en vegen nummer 1 en 2. Maar daar kan je ook, dat hoeft niet per se. Dat kan ook allemaal.
Heb je de vrije hand in?
Daar heb je wel de vrije hand in. Ja.
Hey, maar de grote vraag is natuurlijk, zijn jullie inderdaad erin geslaagd om dat die Leidse ijsbaan, zeg maar,
te ontstijgen?
Te ontstijgen.
En binnen Europa te gaan. In Europa.
Kijk, je had toen in Nederland had je 4 of 5 clubs. Het Nederlands kampioenschap, dat stelde niet heel veel voor. Maar het was toch wel heel gezellig om dan een keer naar Tilburg en dan een keer naar Utrecht. En nou ja, zo had je zo je uitjes om tegen de lokale club daar te spelen. Dus we hadden een Leids studententeam. En ik denk dat we daarmee misschien 2 keer Nederlands kampioen zijn geworden.
Oh, kijk.
En het Nederlands team, dat werd min of meer bij elkaar gezocht. Zeg maar dat de skip, dus de aanvoerder van het team, die zocht een beetje de mensen erbij. En er waren niet echt play-offs. Maar er werd dus het neusje van de zalm van de Nederlandse curling werd er bij elkaar gezocht.
En was je dat neusje van de zalm?
Zo ben ik dus 1 keer naar de Europese kampioenschap geweest.
Kijk aan. Ja. En hoeveel zijn jullie toen geworden?
Daar zijn we 13e geworden van de 14. Dus dat was namelijk niet.
Maar goed, hè. Meedoen is belangrijker dan winnen.
Ja, zeker. Ja.
En waar was dat? Waar was dat?
In Zwitserland, in Grindelwald.
Dat
is een mooie plek natuurlijk. Toch ging je daarna lekker skiën om het verdriet een beetje...
Nee, je was wel echt de hele week.
Oh ja.
Ja, je had 1 of 2 wedstrijden per dag. Dus je had niet echt tijd voor andere dingen. En dat was ook niet de bedoeling. Maar je hoort ook echt met het volkslied en zo. Hè,
En waarom ben je uiteindelijk gestopt met de curling? Omdat
had ik geen tijd meer voor met de coachschappen. En Dus, dat ik een jaar of 4 gedaan heb. Maar wat nog wel een aardige anekdote is, dat toen ik solliciteerde voor mijn opleidingsplek tot internist, toen ging ik in Utrecht solliciteren en de hoogleraar destijds had een nichtje te logeren die deed een of andere stage. Maar die zat in mijn curlingteam.
Ah.
En die zat daar dus s'avonds aan tafel en oom Willem zei, nou, ik had vandaag een sollicitant en die deed aan curling. Ken je hem? Oh, zegt die moet in me. Die is heel goed. Dus ja, zo ben ik aan mijn opleidingsplek gekomen. Ja, precies. Dus dat is ook de link tussen de sport en het vak zoeken.
Ja. Dus het is niet alleen goed voor je buitenlandse ervaring, maar ook eigenlijk wel goed voor het netwerk in Nederland.
Absoluut, ja.
Het is eigenlijk ook een soort advanced planning van je carrière. Advanced career planning.
Ja, nou, ik had het natuurlijk niet bedacht toen ik eraan begon, maar nou ja, zo zie je maar weer.
En kijk je nu altijd nog met bijzondere belangstelling, als bijvoorbeeld nu de Olympische Spelen zijn, weer naar de curling?
Ik hou het nu niet meer bij.
Nee. Oh, maar het is ook niet dat je er even voor gaat zitten met een glaasje wijn en een chipje.
Ik kijk sowieso nooit naar de Olympische Spelen, dus ook niet naar de curling.
Maar wat een mooie inkijk, wat een dokter ook nog meer kan doen en wat voor effecten het op zijn carrière kan hebben. Wat leuk om te weten. Ja. Nou, dank je wel.
Ik hoop dat je iets beter hebben begrepen hoe het in elkaar steekt, want dat is dus blijkbaar...
Zeker. Ja. Nou ja, we weten nu wat curling is en wat je met curling kan bereiken. Niet alleen de Europese top, maar je kan er ook gewoon internist mee worden.
Maar het is eigenlijk een gevaarlijk. Ik kan me zo voor, als je een voet ertussen hebt of zo, of je vingers, dan dat moet je moet niet, denk ik, toch?
Nou, dat moet je wel heel erg
onhandig zijn. Maar geen blessures dus. Het is geen blessure.
Ja, je kan natuurlijk ongelukkig vallen. Je hebt speciale schoenen over een gladde zool, waardoor je een soort teppend over het ijs gaat. Nou, de eerste keren dat je dat aan hebt, dan, en je, als je leunt op de verkeerde zool, dan kan je een behoorlijke smak maken.
Oké, het is toch nog enigszins gevaarlijk. Hey, maar Sietse, dank je wel voor dit inkijkje.
Ja,
we zijn weer iets wijzer geworden. Ja. We gaan nu met een andere blik naar curling kijken.
Ja, en ik hoop dat jullie volgende uitstapje naar Sietse, dat wel gewoon met mooi weer gepaard
gaat. Ja, mooi weer.
Ja, dat komt wel weer goed hoor.
Oké, gelukkig.
Dank je wel en een fijne avond.
Nou, succes met de podcast.
Ja. Tot ziens.
Oké, doeg.
Het was weer even interessant, zeg.
Nou, inderdaad. Een inkijkje, zoals je zegt.
Een inkijkje in
dat suffige borstel, dat is eigenlijk dus heel erg belangrijk.
Het is heel belangrijk, ja. Bezemen. Hè? Dus bezemen. Borsteltje is misschien een schip en een boot. Dat verschil.
Boenen.
Ja, borstelen. Ja. Nou ja. Er zit toch een stuk tactiek achter. Het is niet alleen maar even doen voor de camera, maar het is ook echt om de snelheid erin te houden en om een bocht te creëren.
Ja.
Nou, ik vond het hartstikke interessant.
Ja, toch wel fijn dat curling niet zoveel blessures geeft. Toch wel anders dan voetbal en boksen of zo.
Ja, want dat krijg je ook weer van voetbal en boksen.
Ja, nou ja, volgens mij allemaal hersenschade, toch?
Dat is een interessant bruggetje. Misschien moeten we het eventjes hebben over de ziekte van Parkinson. Waar komt die naam vandaan? Renault.
Vogt, Koyanagi, Harada.
Reiter.
Kaller.
Waar komt die naam vandaan? Ja, we gaan het hebben over de ziekte van Parkinson. Voor de mensen die dat niet weten, misschien even een korte achtergrond. De ziekte van Parkinson is een ziekte waarbij het centraal zenuwstelsel, de zenuwcellen, langzaam afsterven. En daardoor ontstaan bewegingsstoornissen, met name ook dat trillen. Dat noemen we ook wel tremoren. En dat zijn dan de meest voorkomende en bekende kenmerken. Maar je kan er nog allerlei andere klachten ook van krijgen. Pesticiden kunnen een rol spelen bij het krijgen. En ook wel interessant te weten dat het in Frankrijk een erkende beroepsziekte is. Bij wijnmakers, omdat die heel veel gif gebruiken om de wijn of de druiven ziektevrij te houden.
Ja, Judith Herspert die had vandaag ook een mooie interview in het NRC over tulpen die ook helemaal met pesticiden worden volgegooid. En zij had een vriendin echt de deur gewezen met een bos tulpen.
Echt waar?
Achteraf wel een beetje spijt van hadden.
Okay.
Pesticiden is toch wel iets wat we niet zo snel aan denken.
Nee, dus heel belangrijk om altijd al groente en fruit schoon te spoelen. En er zijn ook een aantal bekende Nederlanders die natuurlijk de ziekte hebben. Hè, die recent allemaal het nieuws zijn. Rob de Nijs en Jans Daniel Smit.
Prins Klaus natuurlijk.
Ja, en ook nog een aantal internationale namen. Muhammad Ali. Ook Will Smith heeft, ook weer een leuk bruggetje, heeft in de film natuurlijk Muhammad Ali vertolkt. Daar, ja, daar ja. spreekt hij ook uitgebreid over in het boek, hoe hij tot die rol gekomen is. Michael J. Fox, natuurlijk een hele bekende, die zelf Parkinson heeft en heel veel geld ophaalt voor onderzoek naar Parkinson. Dus door die BN'ers en die rol van pesticiden is het steeds meer in het nieuws. En op 11 april, dat is al binnenkort, is het Wereld Parkinson-dag. En natuurlijk de grote vraag is, waarom is het dan Wereld Parkinson-dag? Nou, dat heeft wat te maken met de ziekte van Parkinson.
Oh ja?
Ja, de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is genoemd naar de Engelse arts James Parkinson. Hij werd op 11 april, daar is hij, 1755 in Londen geboren. Zijn vader was apotheker en chirurg. James werd ook chirurg en nam de praktijk van zijn vader over. Hij schreef meerdere medische artikelen over onder andere jicht en het gebarsten appendix. In 1817 beschreef hij 6 patiënten in een essay on the shaking palsy, vrij vertaald trillende spierverlamming. Hierdoor werd de ziekte, die de kenmerken had, later de ziekte van Parkinson genoemd. Dit gebeurde overigens pas later, want rond 1880 beschreef de Franse neuroloog Jean-Martin Charcot de ziekte en verbond die met de naam van Parkinson. In 1912 kreeg de ziekte van Parkinson meer bekendheid toen een Amerikaan, genaamd Roundtree, een artikel in een medisch tijdschrift over Parkinson schreef. Interessant detail, Parkinson dacht dat de ziekte ontstond doordat er afwijkingen in het cervicale, oftewel het hoge ruggenmerg, waren en niet, zoals we nu weten, afwijkingen in de hersenen. Interessant is te melden dat Parkinson zich naast de geneeskunde ook bezighield met de geologie en scheikunde, als ook de paleontologie, dus de wetenschap van de fossiele resten. Er zijn enkele fossiele organismen naar hem vernoemd. Hij zet zich ook in voor arme mensen en is lid geweest van een aantal geheime politieke sociëteiten. In 1824 kreeg hij een beroerte en was daarna halfzijdig verlamd aan de rechterzijde. Ik herhaal, rechterzijde. En hij kon daardoor niet meer spreken. Hij overleed op 21 december 1824 op 69-jarige leeftijd in zijn geboortestad Londen. Het verhaal van James Parkinson.
En waarom 11 april dus de Wereld Parkinson-dag
is? Precies, dat is de geboortedag van James Parkinson. Dus binnenkort is dat weer, en dat is een dag waarin er wordt gekeken naar het onderzoek en het binnenhalen van extra geld om onderzoek naar de ziekte van Parkinson te doen. Er is natuurlijk al veel vooruitgang geboekt, maar er is nog veel te bereiken.
Die politiek geheime sociëteiten?
Ja. Nou, er was in de tijd, als ik me niet vergis, van de premier Pitt in die tijd. En daar was hij nogal een fel tegenstander van. Hij was volgens mij een aanhanger een beetje van de Franse revolutie. En Pitt helemaal niet. Dus hij heeft mogelijk, zou hij betrokken zijn bij ook een complot voor het vermoorden van de koning en andere zaken. Ja. Daar is hij overigens geheel van vrijgesproken. Dus.
Maar, ja, ook alweer indrukwekkend, hè? Dat zo iemand echt zich niet alleen maar met Parkinson bezighoudt. Trouwens, het is heel grappig dat je met 6 patiënten gewoon...
hij was ook helemaal geen neuroloog, hij was een chirurg.
Ja, precies. Ja. Met 6 patiënten die een naam op je ziekte van een... op je naam kan krijgen, maar ook zo breed. Ja, het is een beetje een soort Marseleefje afhandelen.
Nee, er was een enorme geïnteresseerd. Het grappige is, die paleontologie, zijn dus een aantal beesten die ook naar hem vernoemd zijn. Hè? Dus de Parkinsonismi of zo. Dat...
Ik las vandaag als trouwens heel iets anders. De Thesaurus rex.
Ja.
Dat is toch een dinosaurus?
Ja.
Weet je waarom die van die korte pootjes heeft?
Nee.
Als hij hele lange armen had, zou hebben, of zijn voorpootjes gaat om, dan zou die omvallen.
Oh, evenwicht technisch. Is niet handig om hem...
om die hele grote lange voorarmen te hebben. Dus vandaar van die korte armpjes.
Oh, kijk aan. Dan hoeft hij ook niet zoveel te tillen.
Nee, maar hij heeft natuurlijk een enorme bek. Dus,
precies, dat was ook helemaal niet nodig. Maar goed, hij was daar ook enorm mee bezig. Ja. En hij was inderdaad een zeer breed geïnteresseerde dokter. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Als hij nu geleefd had, had hij makkelijk in de podcast gekund. Ja. Dokter, wat doet u nu? Ja. Ja, ik zit even in de bodem te vroeten.
Precies, ja.
Hey, we zijn bezig met een lekkere wijn.
Ja.
Het is een Casa Bardonecca, een Primitivo uit Italië. Primitivo,
De eerste druiven.
Nee, dat zocht ik niet. Ik zocht meer de Amerikaanse tegenhanger. Dat is de Primitivo. Ben ik even eraan vergeten. Potverdorie.
Je moet ietsje minder drinken.
Ja. Nee, de Primitivo. Potverdorie. De tegenhanger. Kom maar wel.
Sint van Del?
Nee. Ja, dankjewel. Ja.
Nou, kijk. Nou,
heb je toch wat opgestoken van die podcast.
Zeker.
De Sint van Del.
Ik laat je even worstelen en kijken of je er zelf op komt. komt.
Ja. Ja, het is ook gemeen dat je dat in de spreekkamer doet. Hè?
Ja, nee. Even testen waar... weet waar u bent? Ja. Nee, de Primitivo, oftewel de Zinfandel. Maar de Zinfandel is dus de Primitivo. En nou, veel voorkomend in de hak van Italië. Een hele lekkere wijn. En deze hebben we gekregen van een luisteraar. Dat nou, is ook wel eens echt wel leuk, hartstikke ja. leuk om te vermelden. Dat is een Johan van Kampen. Waarvoor dank. En dan zegt, dit is een wijn die ik lekker vind, zei hij. Die moet je een keer proeven. Dan gaan we drinken in de podcast. En het is inderdaad een hele mooie wijn. Een donkerrood van kleur. En je ruikt ook prachtig fruit. Beetje, nou, heel weinig aardse tonen, maar een beetje peperig ruik je ook wel. En ook als je hem drinkt, ja, dan proef je ook een beetje specerijen. Hè? Een beetje peper. Hij is een beetje pittig, maar heel mooi afgerond. Mooie zuur, een beetje...
Een mooie zuur, een hele lichte tannine, maar niet heel erg aangezet.
Precies. Nee. En, ik vind hem ook een heel klein beetje zoetig.
Ja, het is heel fijn, want het is nu buiten vrij koud. En zo op de namiddag is dit echt een perfecte wijn.
Perfecte wijn. Hartelijk dank, Johan, voor het insturen.
Ja, en mag ik een pleidooi houden voor de andere luisteraars?
Stuur in, of als je zegt van nou, de fles, dat vind ik wat lastig. Je kan ook altijd suggesties insturen voor wijnen. We zeggen ook altijd nog de vergeten druiven. Daarover gesproken, hadden we nog een prijsvraag. De vorige keer hadden we een prijsvraag. Toen hadden we, welke kleur heeft de geheimzinnige vergeten druif die verwant was aan de lagrijn? En dat was de vraag dus welke kleur die had. Ja, het was 50-50. Het was wit, maar niemand heeft gereageerd. Dus nou, zijn we makkelijk klaar zijn. Ja. Dus ik dacht, we doen weer een 50-50 chance prijsvraag.
Ja, of zullen we
deze wat moeilijker doen? Nee, gewoon 50-50 chance. Ja? Maar wel een hele duidelijke vraag, denk ik. En als je goed naar de podcast hebt geluisterd...
Nou, begrijp ik waarom je dat ene woord zo had aangezet.
Ja, nou, precies. Deze week is dan de vraag... aan welke zijde was Parkinson verlamd na zijn beroerte? 50% kans op een prachtige prijs. En misschien kunnen we als prijs wel doen... in het beetje in het kader blijven geven... een heerlijke Primitivo weg. Misschien niet de Casa Bardonecca uit 2019... maar een andere heerlijke Primitivo die we hebben liggen. Dus stuur je antwoord in. Dat kan naar info@dokterinpodcast. En je mag hem ook via een direct message via Twitter of Instagram... waar we ook op te vinden zijn... @dokterinpodcast.
Ja, nou. We hebben nog steeds die ene wijn te vergeven, hè?
Die allereerste prijswinnaar. Ja, ja, maar we zijn al zo lang bezig. Ik ga niet weer naar Engeland bellen. Er wordt toch nooit opgenomen. Oh. Is niet gewoon eens tijd om af te sluiten... naar alle interessante gesprekken die we hebben gevoerd? Of heb jij nog iets liggen waarvan je zegt... dat moet ik nu nog echt aan de luisteraar mededelen?
Nou, ik dacht ik spaar het even op voor de volgende uitzending.
Dat is misschien ook wel goed, inderdaad, hè? Dan is het weer tijd om af te sluiten, Lievert.
Ja, nou, we hebben veel
gedaan.
Veel gedaan.
We hebben het gehad over de dokter en de media.
Ja,
de influencer.
Ja, over de preventie.
Dat is heel belangrijk. BTW moet naar 6% op groente en fruit. En we hebben het gehad over curling.
Ja, en dat koffie 500 jaar bestaat. Dus ook best wel een verjaardag.
En de ziekte van Parkinson besproken. Ja. Nou. Was me weer wat. Ik ga afzwaaien, Lievert.
Ik ook dan maar. Ja, best maar niet zoveel om dat ook te doen.
Nee, we zwaaien af en we kijken uit naar de volgende aflevering van de podcast. Een fijne avond, middag of ochtend. Tot ziens.